Goedenavond, dames en heren. Welkom allemaal. Deze donkere avond in oktober in dit huis. We hebben een bijzondere avond weer voor de boeg. We hebben een volle publieke tribune, heel veel gasten. Ook speciaal vanavond 3 extra gasten van de Raad. Inge Drent, Rob Jetten en Jos Mulder. Zij doen mee aan ons programma Gasten van de Raad. En hebben al een uur voorafgaand hier aan een introductie gehad van de griffier. En vanavond met Hans van Tegelen en mijzelf op wat ons allemaal te wachten staat. Tenminste, voor zover wij weten wat ons te wachten staat. En ook Peter Heesen vanavond voor het eerst in ons midden. Onze nieuwe journalist van Dagblad de Limburger. Limburgs Dagblad, welkom. En natuurlijk u allen ook. Voelt u welkom. Voordat wij beginnen met de officiële vergadering, heb ik eerst een welkom aan Jacques Roijmans en Con Delissen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Jacques is de nieuwe directeur en grijpt gelijk deze kans aan om alle gemeenteraden te bezoeken om zichzelf te presenteren, maar vooral ook datgene waar hij mee bezig is binnen de Veiligheidsregio. Het is een appel om ook gewoon vragen te stellen. We doen dat even. Ja, eigenlijk moet de vergadering eerst openen, want dat is agenda punt 3, hè, valt me nog net in. Ja, nou, de iPad hangt in de oplader.
We hebben dat als apart punt vooraf.
Okay. De iPad doet het nog even niet. Dus Jacques, ga vooral je gang. Dan heb ik daarna weer... Nee. Ik geef even voorafgaand aan de vergadering. Daarna zal ik officieel de vergadering openen. Jacques, het woord om, ik weet niet hoe lang, 10 minuten, kwartier, 20 minuten. Maar als jullie heel veel vragen hebben, duurt het veel langer. We willen ook gewoon de gelegenheid grijpen, nu we hem 1 keer in ons midden hebben, om alles te vragen wat u op uw hart heeft over de veiligheidsregio. Jacques, van harte welkom en het woord.
Dank u wel voor dit ontvangst. Ik zal mij beperken, want anders wordt er over jaren nog steeds over deze legendarische avond gesproken, voorzitter. Dus, en omdat u ook gast heeft van de Raad, past ook enige bescheidenheid. Nogmaals dank voor de gelegenheid om hier te mogen zijn. Ik hecht er zelf veel waarde aan om mijzelf kort te introduceren bij mijn aandeelhouders, zoals ik dat altijd maar noem. En dat meen ik overigens met veel waardering en respect. Ik heb een paar plaatjes meegenomen. U hoeft niet de hele tijd naar mijn gezicht daar te kijken. Ik heb een paar plaatjes meegenomen, omdat ik u graag heel kort wil meenemen in waar de veiligheidsregio voor staat. Maar laat ik kort beginnen bij mijzelf, bij u te introduceren. Mijn naam is inmiddels bekend. Ik noem mijzelf altijd een rood-wit-blauwe jongen. Waar staat dat dan voor? Dat staat voor politie, brandweer en gezondheid. Dat is meteen ook mijn doopceel. Ik heb ongeveer 19 jaar gewerkt bij de politie. Zowel de tijd, en daarmee verraad ik een stukje van mijn leeftijd, de tijd dat we nog spraken over gemeentepolitie en rijkspolitie. Ja, dat is heel lang geleden, hoor ik hier al uit mijn linker. Ik nam al een voorschot. Goed bouw, ja. Gemeente Rijkspolitie, daarna de regiopolitie. En dat was de regiopolitie overigens hier in deze mooie regio, de politie Limburg-Noord. Dus voor mij geen onbekend terrein. En daarna ook nog enige tijd bij de nationale politie. 4 jaar in het bedrijfsleven gezeten, 14 jaar actief geweest in een andere veiligheidsregio, waar ik naast de brandweer, de rampenbestrijding, crisisbeheersing en het meldkamerdomein ook belast was met de regionale ambulancevoorziening. Uw buurregio Brabant-Zuidoost. U heeft meer buurregio's, maar in dit geval Brabant-Zuidoost. En de laatste 3 jaar actief geweest landelijk voor het project meldkamers. Even in 3 zinnen. Nederland had 25 meldkamers van politie, brandweer en ambulancezorg. Die moesten samengevoegd worden in 1 organisatie op 10 locaties. Nou, dat is het project geweest waar ik mee bezig ben. Dat is nog niet afgerond. Maar voor het Limburgse in ieder geval wel vergevorderd. Want zoals u mogelijk weet is tegenwoordig de meldkamer voor Limburg gehuisvest in Maastricht. En niet langer meer voor de regio Limburg-Noord in het Venlose. En dat is denk ik een hele mooie stap in de richting van een robuuste organisatie. In 1 augustus mocht ik hier aantreden. En dan formuleer je voor jezelf toch een paar doelstellingen. Nadat je allereerst natuurlijk je hebt voorbereid op de gesprekken en de stukken hebt gelezen. Maar daarna ook naar de eerste introducerende gesprekken. En wat ik in ieder geval heel belangrijk vind is dat wij, en ik noemde net al waarom ik graag hier kom, dat wij ons als regio echt presenteren als verlengd lokaal bestuur. Ik meen het oprecht als ik tegen u zeg van u bent mijn belangrijkste aandeelhouders en dat moet je niet alleen in woord maar ook in daad laten blijken. als veiligheidsregio kunnen wij niet, vind ik, een eigen agenda voeren. Dat moet altijd de agenda zijn die aansluit bij datgene wat de 15 gemeenten willen. En ik weet wel, dat is een mooie uitspraak en dat lukt niet altijd omdat u 15en, om maar dat woord één keer te gebruiken, toch nog wel eens wil verschillen in de ambities. En dan is het aan ons om daar toch nog chocola van te maken. En ook dat is in ieder geval een mooie uitdaging. Ik vind het belangrijk daarom dat wij herkenbaar zijn en transparant in wat we doen. Dat voor u ook duidelijk is wat de prestaties van die veiligheidsregio zijn. Ik vind het belangrijk dat de financiële gezonde situatie waar we toch de afgelopen jaren, en dat is dus niet mijn verdienste zeg ik maar meteen, de afgelopen jaren heen zijn gegaan, dat die situatie wordt gecontinueerd. Dat we voorspelbaar ook zijn in welke kosten er op u afkomen, dat dat geen onverwachte zaken mogen zijn. En ik wil graag werken aan het verder, wat ik noem operationaliseren, van wat ik vind overigens een hele mooie ambitie, een ook tevens onhaalbare ambitie, maar het is een mooie ambitie om de gezondste en veiligste regio van Nederland te worden in 2025. En waarom zeg ik onmogelijk? Dat zeg ik overigens ook voor een stukje met een knipoog, omdat ook u wel begrijpt dat een veiligheidsregio niet in zijn eentje daarvoor kan zorgen. Ik noem altijd maar het voorbeeld bijvoorbeeld van de A73. Hè. Ik kan morgen met het advies komen om de 73 toch maar weer stil te leggen, omdat de fijnstofuitstoot toch van die aard is dat dat echt slecht is voor de gezondheid. Maar waarschijnlijk gaat u zich dan allemaal afvragen wat voor een directeur ze in godsnaam in deze regio hebben aangenomen. Of je nou echt helemaal een klap van die bekende molen heeft gekregen. Kortom, de veiligheidsregio mag en zal wat mij betreft geen black box zijn. Ik beloofde u niet de hele tijd naar mijn gezicht te hoeven kijken. Ik heb een paar feitjes op een rij gezet. En dan ga ik snel erheen. Dat was wel heel snel. Ja, hij is gevoelig. Dit is uw mooie regio. Dit is mijn mooie regio waar ik verantwoordelijk ben voor zowel de brandweerzorg, de crisisbeheersing als de gezondheidszorg. Ik zeg bewust even die drie, want dat betekent dus dat de politiezorg absoluut niet aan mij is voorbehouden. Dat wil niet zeggen dat ik niet intensief samenwerk natuurlijk met de eenheid Limburg. We praten over een dikke 500.000 inwoners in onze regio. Uiteindelijk de begroting van de veiligheidsregio is, althans als ik naar de gemeentelijke bijdragers bekijk, is die 50.000 euro waarvan uw gemeente 1,2 miljoen bijdraagt. De zorg in deze regio is verdeeld over een 31-tal kazernes, brandweerkazernes. En we hebben daarnaast een 18-tal consultatiebureaus. En we hebben nog 3 vestigingen van de GGD-SEC. Gebied, zoals u ziet, Mook tot Middelaar en echt zuster, het smalste stukje Nederland wat we kennen. En dat vraagt ook per definitie, om, als je al, u kent uw gebied als geen ander, maar als je naar onze provincie kijkt en onze regio in het bijzonder, dat vraagt om nadrukkelijke samenwerking met buurregio's en met andere partners. En dat gebeurt uiteraard ook volop en zal wat mij betreft alleen maar gecontinueerd worden. Als algemeen directeur van deze regio word ik aangestuurd door het algemeen bestuur, bestaande uit de burgemeesters van deze regio en de wethouders gezondheidszorg. Uw wethouder Jacobs is een van mijn bestuurders, in dit geval van de GGD. En we hebben daarnaast, of je zou moeten zeggen, onder het algemeen bestuur, daar hangen 2 bestuurscommissies. De bestuurscommissie GGD en de bestuurscommissie Veiligheid. Die feitelijk, niet helemaal letterlijk nemen, maar een eigenstandig beleid kunnen voeren. Maar uiteindelijk moeten de besluiten wel afgetikt worden in het algemeen bestuur. En dan geldt daar een moris dat er met name vanuit de commissie GGD toch zeer dwingende adviezen liggen. En slechts op uitzonderingen wordt er afgeweken van de adviezen die door de GGD-commissie worden gegeven. Even wat gezondheidscijfers. Ik zoom heel even in op de jeugdmonitor en daarna op de volwassenmonitor. Dan heeft u enig beeld bij waar hebben we het over. Als je kijkt naar links staat de regionale cijfers. Ik hoop dat het te lezen is voor een ieder. Dit gaat om de 0 tot 18-jarigen. U ziet daar de cijfers staan. In het geval Bezel praten we over zo'n kleine 3% van het aantal jeugdigen in deze hele regio. Wat interessanter is het blok daaronder. Daar ziet u staan welke kinderen vanuit die leeftijdscategorie een onderzoek krijgen, zoals dat heet, op indicatie. En daarvan op indicatie vanuit de GGD, dan praat je over 674 kinderen. En verwijzing naar andere zorg, hè, dus dat is meer gespecialiseerde zorg, dan praat je over een aantal van 286. In beide gevallen is dat zo'n kleine 2,5% van de kinderen.
Mag ik even een vraag over stellen? Klopt het nou, als je 2.500 inwoners of kinderen hebt in die leeftijdsgroep, dat er bijna ieder kind wel een keer onderhand onder de zorg terechtkomt? Want die hebben dus contacten, of hoe zie ik dat?
Nou, dat bijna al die kinderen in contact komen, dat heeft hij helemaal goed. Maar dat is ook logisch, omdat u ziet daar ook staan de 0 tot 18-jarigen. En daar zitten dus ook de consultatiebureaus bij. Dus je ziet daar gewoon de reguliere zorg waarmee we in contact komen. En daarnaast, en dat, daarom verwees ik even naar de categorie daaronder, dat is... ja. Dus dit even ten aanzien van het algemene beeld. Ik zoom even in, want dat is denk ik voor u interessanter. Nou, zie je, dan gaat het wel heel snel. Ik heb even gekeken naar de leefstijlthema's. Wij houden om de 4 jaar houden wij onder basis, voortgezet onderwijs, houden wij enquêtes. Groepen 2 en 4. De GGD houdt daar enquêtes om de gezondheid, de leefstijl in beeld te brengen. Dat zijn een aantal standaardvragen en die worden door heel Nederland door alle GGD's gesteld. Maar er zit ook een categorie specifiek bij. En daar differentieert elke regio, ik moet haast zeggen, helaas in. Waardoor niet alles één op één te vergelijken is. In dit geval hebben wij voor Bezel even eruit gelegd van wat zeggen die enquêtes nou ten aanzien van uw jeugd. En dan zie je dat uw voorbeeldige scholieren heeft, want het spijbelgedrag hier zit dik onder het regionale gemiddelde. Chapeau, 2%. En je ziet ook dat het ziekteverzuim heel laag is hier in deze gemeente. Dat is dus mooi. Inderdaad. Maar deze vind ik wel verdient aandacht. Niet omdat hij hoger is dan het regionale gemiddelde alleen, maar ook omdat de impact enorm is. Ik heb toevallig vorige week, dat is niet zo toevallig, hebben wij een themabijeenkomst georganiseerd als GGD samen met al onze netwerkpartners. Daar waren ook ervaringsdeskundigen aanwezig. En als u die verhalen hoort, dat is een enorme impact heeft dat. En niet alleen op jongere leeftijd, je ziet ook dat pesten ook op oudere leeftijd nog gezondheidsconsequenties heeft. Dus ook daar ligt al een reden om daar vroegtijdig op te interveneren. En ik hoef u niks te vertellen over het fenomeen cyberpesten, wat het alleen nog maar lastiger maakt, omdat het plaats, tijd onafhankelijk is. Dit achtervolgt je 24 uur per dag. En daarnaast, het is deels ook totaal aan het zicht van anderen ontrokken. Pesten op het schoolplein zie je nog, pesten bij de voetbalclub zie je nog, althans die kans is groot, maar spijbelen, ik heb iets met spijbelen. Het pesten via de social media is uitermate complex. Daarnaast een paar ook mooie cijfers, oprecht mooie cijfers. Dat gaat over alcoholgebruik, roken en softdrugs. Daar zie je dus dat de jongeren in uw gemeente beduidend lager scoren dan het regionale gemiddelde.
Mochten die kinderen dat zelf invullen?
Ja.
En waar is daar nou transparant en eerlijk in?
Ja, het voordeel is natuurlijk als je een steekproef houdt, een forse steekproef onder alle scholieren in de hele, regio, in de hele provincie zelfs. Want wij stellen exact dezelfde vragen als in Limburg-Zuid. Dan zal de afwijking voor Bezel niet wezenlijk anders zijn dan de afwijking voor Mokum-Middelaar is net het verkeerde voorbeeld, want die doen niet mee. Dan zal de afwijking niet anders zijn dan Venlo, Venray en andere gemeenten. Dus wat dat betreft trek je dan, als er een fout in zit, trek je die naar alle waarschijnlijkheid gewoon door. Softdrugs blijft wel over zijn item en met name het thema experimentele drugs is daarin een iets wat aandacht behoeft. Even kijken. Dan wil ik even doorgaan naar, ook omwille van de tijd, naar de volwassenen en ouderen. Dat betekent dus alles ouder dan 17 jaar. Ook dat is op grond van enquêtes. Hierbij, en dat zal een begrip zijn waar uw wethouder vast al ook al eerder met u over gesproken heeft, daar gaan we uit van het begrip positieve gezondheid. En dit zijn zaken die daaraan gelieerd zijn. En vragen die daar gesteld zijn aan de volwassenen, die hebben dus te maken met het dagelijks functioneren, sociaal-maatschappelijk participeren. Nou, u ziet daar de begrippen staan, ik ga ze niet allemaal voorlezen. En hebben dus te maken ook met hoe beleef je jouw gezondheid. Op dit moment vinden er, ik zal al meteen verklappen, voor al diegenen die nu al even aan het afdwalen zijn en meteen naar die site gaan, u zult nog geen toegang hebben. Maar dat gaat wel gebeuren. Er vinden namelijk op dit moment nog duidingsgesprekken plaats, zoals wij dat noemen. Duidingsgesprekken met de wethouders van deze regio. Vanuit de GGD samen met ambtenaren van de gemeente en de wethouder wordt gesproken over de cijfers die voor deze gemeente relevant zijn. Als dadelijk al die gesprekken hebben plaatsgevonden, dan krijgen we nog een verduidelijkingsslag. En daarna worden de gegevens openbaar, dus voor iedereen ook toegankelijk. En dan kunt u via deze site kunt u hem aan. Omdat er nog duidingsgesprekken moeten plaatsvinden of plaatsvinden en dus de generieke conclusies nog getrokken moeten worden, kan ik daar nog niet op inzoomen. Wat ik u wel kan meegeven is, wat hebben we de afgelopen 4 jaar aan trends in Limburg-Noord gezien? Zijn er een paar. De mantelzorg, het mantelzorg geven stijgt behoorlijk. Terwijl we op hetzelfde moment zien dat het mantelzorg ontvangen daalt. Nou, de conclusie ligt voor de hand. Blijkbaar dus meer mantelzorgers op een mantelvrager. Echt een duidelijke significante stijging in onze regio. We zien dat eenzaamheid, angst en depressie, dat die fors stijgen. Daarnaast zien we een lichte stijging als het gaat om overgewicht. Nou, dat is even de negatieve kant, om het zomaar te zeggen. We zien aan de positieve kant dat de ervaren gezondheid, dat die licht stijgt onder de meerderjarigen, de volwassenen. Het roken licht daalt en tot slot het bewegen, met name onder ouderen, ook toeneemt. Dus dat zijn in ieder geval de positieve ontwikkelingen. Maar ook hier hoort je eenzaamheid en dat soort dingen toch wel hele herkenbare begrippen, denk ik, waar je tegenwoordig regelmatig mee wordt geconfronteerd.
Het verbaast mij even dat het aantal mantelzorgers, zegt u, afneemt. Mantelzorgvragers afneemt. Ja?
Ontvangers.
De ontvangers van mantelzorg, dat neemt af. Dat in een vergrijzende omgeving had ik juist het tegendeel verwacht. Dus is daar iets over te zeggen wat u ziet als reden?
Nee, zoals ik al zei, dit is de afgelopen 4 jaar. We zijn nu weer bezig met de duidingsgesprekken voor op dit moment. Dus het is, je zou kunnen zeggen, wat oudere informatie al. Daarom was, ik kan niet meer en niet minder niet aangeven dat wij dus geconstateerd hebben op grond van de enquêtes, dat er meerdere mensen mantelzorg aan het verleden. Dus het wordt opgeknipt in meerdere stukjes. Of we inderdaad die lijn waar u terecht op duidt, de vergrijzingslijn, of zich dat gaat vertalen nu in de nieuwe enquête resultaten in toch weer meer vragers, dan gaan we in februari, schat ik in, dat we daar meer duiding aan kunnen geven.
Over welke periode praat u hier dan? Is dat tot 16 of zo?
Dan praat je over de periode voor 2016.
Dan toch, ik moet toch even op inhaken, want ik vroeg me net af, stel dat je zoveel mantelzorgvragers hebt, die zijn gezakt, maar het aantal verleners is gestegen. Alleen ik weet niet hoe hoog deze is. Dus is er wel balans überhaupt? Zijn er wel voldoende überhaupt voor de groep? Dat is natuurlijk wel want als u dan gesprekken gaat voeren met een wethouder, ja, is dat voor ons natuurlijk van belang om te zeggen, misschien moet er eens wat meer beleid komen in de zin van, hoe krijgen we nou die balans erin? Want dat is voor ons niet duidelijkheid. Kijk, dat de ene zakt en de ander stijgt, dat is mooi, maar ik weet niet, als we hier moeten beginnen, en die zijn wat gezakt, maar deze zijn wat gestegen, hebben altijd een flink gat in behoefte. Dus die vraag vind ik wat belangrijker op dit moment.
Ik kan me helemaal voorstellen dat u als raadslid dat een belangrijke vraag vindt. Dit is nou juist de reden waarom we nou allereerst met de wethouder en zijn ambtenaren de gesprekken voeren, zodat de wethouder daar zelf ook zijn eigen beleid op kan voeren, aanpassen, dan wel of hoe dan ook met u in gesprek gaat. Dus u overvraagt mij nu. En sterker nog, ik zou voor mijn beurt praten als ik hier nu verder een duiding aan zou geven. Maar in de gesprekken met de wethouder komen dit soort zaken aan de orde. Als het dan mag, voorzitter, dan ga ik even door naar de brandweer. Als niet onbelangrijke lood ook aan de stam van de veiligheidsregio. Ik zal meteen even alle cijfertjes laten zien waar ik iets over wil vertellen. Uw korps bestaat uit een 24-tal vrijwilligers. Zoals u waarschijnlijk weet, ken je in Nederland en ook in onze regio brandweerkorps die uit beroeps bestaan en vrijwilligers. Nou, in onze regio is het bijna alleen maar vrijwilligheid. We hebben één volledig beroepskorps, Venlo. Roermond is een combi-korps en voor de rest doen wij het met onze vrijwilligers. Dat betekent ook dat je beleid ook erg gericht moet zijn op niet alleen het werven, maar vooral ook het behoud van die vrijwilligers. Daar zetten we ook zwaar op in om hun vooral te binden en te boeien. Daarnaast, daar ziet u het aantal uitrukken. Dan denkt u van, ja, hebben we daar nou een korps voor 29 keer op jaarbasis? Dit zijn echt de meldingen waarvan wij dan zeggen van, ja, dit is echt, dit moet allemaal snel. Daarnaast zijn er nog heel veel activiteiten, ondersteunende zaken waar uw brandweer zich voor inspant. De opkomsttijden zijn redelijk. U ziet het aan het aantal duimpjes. Daar kunnen we een uitgebreide discussie over voeren. En dat wil ik graag met u doen als u dat ook wil. Hier zie je voortdurend natuurlijk de spanning tussen het aantal uitrukken, de beschikbaarheid van vrijwilligers. Want je kunt ergens wel een post bij gaan zetten, maar dan zie je vaak het probleem van, krijg ik daar voldoende manschappen voor, mannen en vrouwen? Hebben we dan ook voldoende uitrukken in zo'n gebied om ze gemotiveerd te houden? Nou, en dan praten we nog niet eens over de kosten die daarmee gemoeid gaan. We hebben een spreidingsplan opgesteld in deze regio. Het bestuur heeft dat ook als zodanig vastgesteld. En wij denken dat gegeven de situatie in het Noord-Limburgse, dat dit een alleszins acceptabele situatie is. Wij compenseren dat voor zover je dat woord mag gebruiken, want eigenlijk gebruik ik dat liever niet, door vooral ook te investeren in brandveilig leven. Want met brandveilig leven los je natuurlijk niet je opkomsttijden op van de brandweer, maar wat je wel doet is mensen meer bewust maken van welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, of als het toch gebeurt, hoe zij snel toch handelend kunnen optreden. En ik blijf daarbij zeggen, en niet om mensen moedeloos te maken, maar mijn dringend advies is, als brand in een ruimte, ja, dan zul je toch echt zelf naar buiten moeten. Want in 99 van 100 keer is de ruimte binnen 3,5 minuut, in 3,5 minuut zijn de mensen die in die ruimte zich bevinden zijn overleden door de rook. Kortom, zelf maatregelen nemen blijft belangrijk. Het is geen oplossing voor de opkomsttijden, maar het is wel een belangrijk middel aan de voorkant. Daarnaast kunt u altijd blijven vertrouwen op de hulp van 24 goed getrainde brandweermannen en vrouwen hier in deze gemeente, die overigens ook dan weer kunnen terugvallen op al die andere collega's in onze regio. Brandonderzoeken zijn er niet geweest. Wij houden brandonderzoeken bij om van te leren, om te kijken van wat is er precies gebeurd. Maar ook dat om te zetten eventueel in lesmateriaal en bestrijdingsmethodes, zodat we bij een volgende brand nog beter kunnen optreden.
Mag ik daar een vraag over stellen? Hier.
Oh, sorry. Ja.
Je geeft net aan dat er flink ingezet wordt op het werven en het nieuw opleiden van nieuwe brandweer. Hebt u daar problemen mee? Hebt u moeite om nieuwe leden te werven voor de vrijwillige brandweer?
Het blijft altijd spannend. Op dit moment vind ik dat we er goed voor staan. Maar het blijft een permanente inspanning. We hebben overigens, en dat daar ben ik wel blij mee, wij hebben een volledig overzicht over, uiteraard, van hoeveel vrijwilligers hebben we. Leeftijdsopbouw, verwachte uitstroom. Ik zou aan de voorkant al zorgen dat je op tijd weer aan het werven bent en aan het opleiden met name ook. Dus dat zit wel goed in het proces, om het woord maar een keer te gebruiken. Maar werven blijft echt een uitdaging. Maar dat is een nationaal vraagstuk, maar zeker ook een regionaal vraagstuk. En het is ook een vraagstuk, en ik neem aan dat hier ook mensen aanwezig zijn die ook andere vrijwilligerstaak hebben. Ik ben zelf bijvoorbeeld voorzitter van een voetbalvereniging. Ook daar zie je dat mensen zich best wel willen binden, maar voor beperkte periodes. En daar moeten wij bijvoorbeeld als brandweer ook veel meer op gaan inspelen. Wat je nu ziet bijvoorbeeld, dat is dat de landelijke opleidingen, die duren voor een vrijwilliger duren ongeveer 2,5 jaar. Daar wil ik dus vanaf. Ja, ik wil niet van opleiding af. Ik wil dat ze in een jaar op niveau zijn. Dus dat we veel meer kijken naar wat heeft die brandweerman en vrouw nou precies nodig. Zodat je ook mensen die zich maar voor een kortere periode, laten we zeggen 5 jaar, willen binden voor deze activiteit. Dat je die ook binnen kunt halen. Dus we moeten anders gaan kijken. Maar op dit moment lukt het ons in ieder geval wel om vrijwilligers te werven. We gaan weer met een aantal opleidingen beginnen. Wat mij betreft, één laatste sheet, voorzitter. Crisisbeheersing. Dan zijn de 10 minuten om, hè? crisisbeheersing, niet onbelangrijk, maar en toch even snel. Crisisbeheersing betekent bij hele grote incidenten staat de regio, zou ik bijna willen zeggen, aan de lat om elkaar te helpen. Ik heb het hier even opgedeeld in grip 1, 2, 3, 4. Een grip is waarschijnlijk een begrip wat u niet dagelijks hoort. Het staat voor gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure. Dat is waarbij rood, brandweer, wit, gezondheidszorg, blauw, politie, gecoördineerd samenwerken om het incident te bestrijden. Naarmate het cijfer hoger is, is het allemaal enger, zeg ik altijd maar. En komen er ook steeds belangrijker mensen aan bod. Tot en met bij grip 4 de voorzitter van de veiligheidsregio die dan in charge is. En bij 3 uw eigen voorzitter. Dat is de situatie. U ziet hier de situatie over de afgelopen jaren. En dan ziet u dat met name 2016, 2017 relatief weinig gripincidenten zijn geweest. Want grip 1, dat zijn grote incidenten. Maar dat betekent dat de officieren van dienst, zoals wij dat noemen, de hoogste van dienst van de diverse disciplines, behoefte hebben om toch gezamenlijk de inzet af te stemmen. Daarnaast trainen wij ook de functionarissen van de bevolkingszorg. Dat zijn medewerkers ook van deze gemeente, die regionaal inzetbaar zijn om een aantal processen waar de gemeente voor verantwoordelijk is, bijvoorbeeld evacueren, opvangverzorging, dat soort zaken, schadeafhandeling. Allemaal gemeentelijke processen noemen we dat. Die trainen wij in gezamenlijkheid en die mensen, die collega's, zijn allemaal ook inzetbaar in de regio. En daarnaast, we zeiden het net al tegen elkaar, Con en ik, van de grote feesttent hiernaast, waarschijnlijk heeft dat geleid tot een van die 7 multi-adviezen, waarbij dan vanuit de verschillende disciplines advies wordt gegeven hoe je op een veilige manier zoiets zou kunnen organiseren. Tot slot, en uw griffier weet daar veel meer van dan ik, regionaal begrip. Volgens mij is dat hier al besproken, dus ik kan er volgens mij heel kort over zijn. Eigenlijk zijn er drie. Ik heb 3 lijnen weten te ontdekken. Er staan veel meer lijnen in, maar ik vind 3 lijnen van belang. En ik hoop dat ik daarmee uw griffier niet te kort doe. De lijn van u staat ook zelf een beetje aan de lat om te kijken van hoe willen wij meer grip krijgen. Daarnaast, welke verbeteringen zijn er mogelijk voor, zoals wij dat noemen, de horizontale verantwoording. Uw wethouder, uw burgemeester, die een aantal taken heeft overgedragen aan de veiligheidsregio, maar wel verantwoording moet afleggen voor die taken. Nou, hoe kunnen we dat beter faciliteren? En de derde, en daar moet ik vooral naar mezelf kijken, hoe kunnen wij u beter in positie brengen? Hoe kunnen wij u beter informeren? Nou, in ieder geval gaan wij dat doen door de kadernota naar voren te halen in de tijd, zodat die ook beter aansluit bij uw eigen cyclus. Dat is nog een hele uitdaging, maar we gaan het wel doen. Te beginnen met nog niet dit jaar, maar de kadernota voor het jaar daarop wel. Wat we willen doen, of wat we hebben gedaan al, dat is inzichtelijk te maken wat wij zo al leveren door een producten- en dienstenoverzicht aan te leveren, zowel voor de GGD-taken die we hebben, als voor de brandweertaken, zodat u ook echt kunt zien van oké, dus dit zijn de diensten die geleverd worden voor die bijdrage van de 1,2 die u net zag. En niet op de laatste plaats te verhogen van de transparantie ten aanzien van onze informatievoorziening. Ik realiseer me heel goed, ik bedoel, u heeft niet meer de grote stapels voor u, maar achter dat hele kleine mooie iPadje van u gaan zulke stapels papierschel. En ik vind het echt een taak, onze taak om u te voorzien van, noem het toch maar even dan, een overzicht op A3, waarin u de meest relevante zaken in één oogopslag kunt zien. En natuurlijk, klik vooral door als u geïnteresseerd bent, klik nog een keer door. Maar dat soort zaken, daar moeten wij echt in gaan voorzien. En dat moeten we op een manier doen die heel consistent is, zodat er ook echt een lijn ontstaat die voldoet aan uw informatiebehoeften. Maar dat moet ook wel even weer twee richting verkeer zijn. Want ik kan vanuit Venlo of waar ik op dat moment ook zit verzinnen wat u zou willen weten. Maar ik hoop op twee richting verkeer, zodat we ook voeding krijgen van uw kant. Overigens in november, daar zitten we bijna, hebben we nog een bestuurlijke conferentie met uw burgemeester. Dan staat ook dit thema op de agenda en uw griffier komt daar ook bij om met ons allen verder te kijken naar de verbeteringen die op naar aanleiding van regionaal begrip mogelijk zijn. Voorzitter, hier laat ik het bij.
Hartstikke mooi, helder en duidelijk. Zijn er nog andere vragen? Jullie hebben tussendoor al wat vragen gesteld, maar is er nog iets wat u altijd al had willen weten? Van Jacques Roijmans, de persoon hemzelf of de veiligheidsregio? In ieder geval van mijn...
U had het straks in het begin over aandeelhouders. En bij een aandeelhoudersvergadering gaat het vaak over geld. Daar heb ik u nog weinig over horen zeggen. Iedere keer als de veiligheidsregio hier op de agenda staat, dan gaat het vaak de discussie over geld. Gaat u er nu voor zorgen dat we het er minder vaak over hoeven te hebben?
Nou ja, of we minder vaak over gaan hebben. Ik heb u beloofd, in ieder geval om daarin transparant te zijn en u niet te verrassen. Dat betekent niet dus dat we het er niet meer over gaan hebben, maar wel op een moment dat het nog, ik zou bijna willen zeggen, onderhandelbaar is wat mij betreft. Dat vind ik belangrijk, geen verrassingen. Maar volgens mij heeft hij het binnenkort alweer over de bestuurlijke rapportage. En daarin staat helaas ook weer een vraag over geld, maar die wordt daar wel heel nadrukkelijk in geduid. Maar mij gaat het er dus om, helder zijn, dat is dus ook een van de redenen waarom ik net noemde, de kadernoten naar voren halen. Zodat je eerder met elkaar in gesprek bent over eventuele beleidsvoornemens. En als we die beleidsvoornemens niet willen, als u die niet wil, om uw moverende reden, dan is daar volgens mij het moment om het er met elkaar over te hebben. Dus ik streef vooral naar die transparantie, op het juiste moment met elkaar in gesprek komen. En dan kan het nog steeds zo zijn dat de meerderheid zegt van ja, vind ik een goed plan. Ja, en mogelijk, ik zeg ook niet dat het per definitie altijd tot meer geld moet leiden, want we kunnen ook beleid inruilen natuurlijk. Ik bedoel, nieuw voor oud, het zijn hele bekende begrippen en dat moeten we soms ook maar met elkaar durven.
Misschien de aanvulling in december komt inderdaad iets, maar soms zijn dingen ook extern bepaald. Als er cao-stijgingen zijn, waardoor het personeel gewoon meer loon krijgt, dan kan de veiligheidsregio dat niet uit een of andere tas gaan toveren. Dan zullen wij daar toch een bijdrage in moeten leveren en dan worden wij ook weer voor gecompenseerd door het gemeentefonds. Dus het is nooit zo zwart-wit. Soms zijn er ook externe factoren die ertoe bijdragen dat kosten stijgen. Maar goed, die discussie gaan we op een ander moment voeren. In ieder geval is uw intentie om ons niet meer voor verrassingen te stellen. Dat is al een hele geruststelling. Meneer Holman zit nog aan de knop.
Ja hoor, ik wou tot slot alleen maar zeggen dat ik heel erg verschrikkelijk benieuwd ben naar uw A3'tje. Met de doorklikknoppen. Ik denk dat zeer verhelderend zal zijn voor een raad. Dus daar wens ik wel een succes mee om dat voor elkaar te krijgen. Want daar wacht ik al jaren op.
En wij als Beerse Lijst wensen in ieder geval heel veel succes met die nieuwe baan.
Hij is er al. Nou, in ieder geval proef ik dankbaarheid bij deze raad dat u samen met Condelis de moeite genomen heeft om naar ons toe te komen. Dat is ook een stukje grip op samenwerking. Hè? Elkaar zien, elkaar ontmoeten, dingen dicht bij elkaar brengen. Dus het wordt zeer erg gewaardeerd. En als er vanuit deze raad anderszins vragen zijn, zullen wij ervoor zorgen dat die op korte termijn altijd bij de veiligheidsregio terechtkomen. Lijnen kort houden is iets wat we met elkaar echt kunnen doen. En dat is een halve wedstrijd, dat weet ik zeker. Dank jullie wel in ieder geval en wel thuis.
Dank voor de gelegenheid. Ja?
Kijken of nog iemand met jullie meeloopt, anders kom je er niet eens uit. Wie durft? Ja. Tot gauw.
Tot ziens, hè.
Ja. Dan ga ik beginnen met de vergadering. En zoals gebruikelijk openen wij met de opening.